Naar Exodus hoofdstuk 12 gaan wij weer, waar wij weliswaar de beschrijving vinden van de zogeheten tiende plaag, om die term dan maar toch maar te blijven hanteren. Beslot staat die boven hoofdstuk 11. Maar voor het zover is, krijgen wij dan wel zij voorschriften met betrekking tot het Pascha, dan wel het paasfeest, en zelfs met betrekking tot het zogeheten feest van de ongezuurde broden, want zo wordt het bij gelegenheid genoemd. En dat is een beetje, hoe zou je het zeggen, out of place, want het is de inzetting van iets nieuws, iets wat hiervoor niet bestond. En daarmee hoort het feitelijk thuis in met name in Leviticus, met name zelfs in Leviticus 23, waar we ook daadwerkelijk deze inzettingen tegenkomen in de opsomming van de zogeheten hoogtijden des Heren, zeg maar de Israëlitische feestkalender, of hoe het maar heet, met al die gemarkeerde data die een rol zouden spelen in wat wij gewoonlijk noemen het kerkelijke jaar. Maar vooruitgrijpend daarop vinden we hier de instelling van het Pascha, een hoogtijd des Heren die in het algemeen gevierd zou worden in de komende jaren tot aan, ik weet niet tot waar aan toe, Sint-Juttemus, ik weet niet. Eeuwige inzetting voor al uw geslachten, heet zoiets. Het zou gevierd worden ter herinnering aan deze gedenkwaardige gebeurtenis. Dat wil zeggen de uittocht uit Egypte. Nou ja, deze zogeheten tiende plaag en daarmee samenhangend de uittocht uit Egypte. Want zo wordt het later beschreven. Want het zal geschieden, ik ben helemaal in vers 26... Gooi ook het kerkelijke jaar door elkaar, denk ik maar. En daar staat, want het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen, wat hebt gij daarvoor een dienst? Wat is dat voor een feest, met inzetting? Religieus voorschrift, feitelijk. Zo zult gij zeggen, dit is den Heere een paasoffer die voor de huizen der kinderen Israëls voorbijging in Egypte, toen hij de Egyptenaren sloeg en onze huizen bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich. En zo verder. Maar het is dus wel degelijk een verwijzing naar de dood van de eerstgeborenen uit Egypte. En dat gepaardgaande met de redding, om zo te zeggen. Of zullen we gewoon zeggen, met de aanstelling van Israël als volk van eerstgeborenen. Want dat is feitelijk waar het over gaat. Dat is ook de enige verklaring voor enige samenhang tussen deze dingen. Maar dat heb ik de vorige keer gezegd, denk ik. Je vindt de beschrijving van de dood van alle eerstgeborenen in Egypte, van de mensen van het vee, tot de beesten toestaten, in hoofdstuk 11. En dat is tegelijkertijd als het ware om ruimte te maken voor Israël als een volk van eerstgeborenen. Want het eerstgeboorterecht, wij hebben daar geen ander woord voor, dus ik moet het wel gebruiken. Het eerstgeboorterecht is een functie die inderdaad bij gelegenheid overdraagbaar is. Dat wil zeggen van de een op de ander kan overgaan, geheel of gedeeltelijk. Dat weten wij zeker, omdat later het zogeheten priesterschap aan de eerstgeborenen wordt ontnomen en in plaats daarvan gegeven wordt aan Levieten, aan de zonen van Aaron. En er wordt uitdrukkelijk geteld over hoeveel personen dat dan ging. Dat wil zeggen, de functie, de priesterlijke functie, wordt van de ene persoon op de andere overgedragen. En het was onderdeel van de functie van de eerstgeborene. Het is dus overdraagbaar, inderdaad. En het gaat hierover naar Israël, om zo te zeggen. Dat dan ook heet een volk van koningen en priesters en zo verder, het uitverkoren volk. De belangrijke gebeurtenis is ook aanleiding tot de kalenderhervorming. Is dat later is uitgevonden of herhaald binnen het christendom, waarbij men alsnog een zogeheten christelijke jaartelling is begonnen. Dat heet dan jaren anno domini, het jaar van de Heer. Dat wil zeggen sinds de geboorte des Heren. En men heeft die, heb ik u waarschijnlijk verteld, men heeft die datum uitgerekend. Of het terecht was of niet, dat doet er niet toe. Maar ze hebben die datum uitgerekend en gezegd, dan begint vanaf dat moment een nieuw jaar. En de daarna aanbrekende maand is dus de eerste maand van het jaar. En dat is de reden, ja dat heb ik u verteld, dat is de reden waarom wij zitten met een aantal maanden in het jaar die achterin volgens 7e, 8e, 9e en 10e heten. Nou ja, in het Latijn. Maar ze zijn de 8e tot en met 12e. Zeg ik toch goed? Ja. Oh, nou, dat is mooi. Dan valt het me weer mee. Dan werken die pilletjes toch. Ja. Is zo? 9 tot en 12. Zie, ik zat er toch naast. 9 tot en met 12, ja. September. Die heet 7, maar is 9. En zo verder. Dus maar dat komt omdat men van die maand die begint na de zogeheten verjaardag van de Heer, die heeft men een nieuw jaar laten beginnen. Dat is dus de maand die wij januari noemen. Die heeft men vanaf dat moment de eerste genoemd. Heel vervelend, maar ja, lastig, tegenstrijdig. En je zou zeggen, hoe komt men erop? Het antwoord is nou uit Exodus 12. Want ja, de Heer was er al eens opgekomen en heeft een jaarrekening begonnen bij de uittocht uit Egypte. Niet in de zin van dat jaren sindsdien genummerd worden, want dat is nou ook weer niet zo. Maar toch op de lange termijn vind je wel degelijk in de Bijbel vermeld in het zoveelste jaar sinds de uittocht uit Egypte enzovoorts. Dus er wordt toch mee gerekend. Maar in elk geval laat men hier een nieuw jaar beginnen in de zin van dat de kalender die een maandkalender is, deze maand wordt vanaf dit moment maand nummer 1 van het jaar. En dat is in belangrijke mate ook zo gebleven. En het is van belang die dingen te weten, vooral als je je bezig gaat houden met Bijbelse tijdrekening. Dan moet je dat weten. Dezezelfde maand zal u lieden, 12 vers 2, het hoofd, de eerste van de maanden des jaars zijn. En in de Joodse traditie staat dat deze maand het begin is van het jaar voor de berekening van de feesten, populair gezegd, en voor de berekening van de regeringen van koningen. Dus als we het hebben over het zoveelste jaar van koning die en die, begint dat zoveelste jaar per definitie op de eerste van deze maand. En dat is dan Aviv in het Hebreeuws. De maand Aviv. Of de maand Nisan, maar dat is de Arameese naam. En daarnaast heb je dan een half jaar verder de maand die in het Hebreeuws heet Tisri. Etanim. In het Aramees, maar het doet weinig te zaken. Tisri wordt altijd gezegd, dat is de 7e maand sindsdien, want het is een half jaar verschoven. En op die maand, de eerste van die maand, begint het officiële nieuwe jaarnummer. Vreemd genoeg, maar het is zo. Op de eerste van de 7e maand begint het nieuwe kalenderjaar. Dan wordt een nieuwe kalender opgehangen, krijgt de kalender een nieuw jaarnummer enzovoort. Tot vandaag in het Jodendom. Dat het een verschuiving is van 6 maanden, van een half jaar, dat staat dus inderdaad niet in de Bijbel. Dat weten we gewoon uit de Joodse overlevering. En ik heb er niet de minste twijfel over. Want ik heb mijn map meegenomen, die heb ik daar maar weer laten liggen. Wat moet ik er ook mee? Want het blijkt namelijk dat bepaalde data, laten we zeggen verjaardagen uit de Bijbel, bepaalde markante data inderdaad een half jaar uit elkaar liggen. Op de dag nauwkeurig. En dat bevestigt het idee dat die kalender op een of andere wijze een half jaar verschoven is. Daar is iets mee. Al was het maar omdat we hier lezen over aan de tiende deze maand nemen in iedere land naar de huizen der vaderen. Dat is 12 vers 3, de tiende van de eerste maand. Maar een half jaar later, de tiende van de zevende maand. En dit was oorspronkelijk de zevende maand. De tiende van de zevende maand, van de maand Tisri, is Grote Verzondag. En op de vijftiende van deze maand, van Pascha, van het Paasland, vijf dagen later, is de eerste dag van het grote feest der ongezuurde broden, ook genoemd het grote feest van Pascha, wordt hierna genoemd. Vanaf vers 15 is dat ongeveer, vers 14, 15, maar er staat. Maar een half jaar later heb je vijf dagen na Grote Verzondag de eerste dag van het zevendaagse feest van Loofhutten. Precies een half jaar tussen. Ik heb het niet bij de hand, maar ik roep het vrijmoedig. Broeder Teun, ik roep het vrijmoedig. Ik ga vrijmoedig roepen dat we weten de geboortedata niet, maar we weten wel de overlijdensdatum. Misschien niet van het jaar, dat weet ik aan mijn hoofd trouwens niet, maar wel de zoveelste van de zoveelste maand. Wij weten de overlijdensdatum van Mozes en we weten de overlijdensdatum van Aaron. En er zit precies een half jaar tussen. Tussen de koning en de priester. En als u zegt, interessant, maar gaat u verder? Dan zeg ik, oké. Tussen de geboortedatum van Johannes de Doper en die van Jezus zit precies een half jaar. Mag je aannemen. Ik weet wel dat het slechts op de maand nauwkeurig in de Bijbel staat. Maar het is dan toch zes maanden. En als je dat nauwkeurig neemt, dan oké, dan zit daar dus inderdaad een half jaar tussen. Zie? En dat is natuurlijk niet zomaar, daar is iets mee. En verder, en zo ben ik vorige keer geloof ik geëindigd, als ik me nou goed herinner. Verder, ja, je bent door deze verschuiving op de kalender een half jaar kwijtgeraakt. Je hebt het niet extra gekregen. Dat kan niet. Dat kan je niet zeggen, hè? Nee. Je hebt geen data dubbel gekregen. Zo gaat het. Dus je bent op de kalender bij een half jaar kwijt, om zo te zeggen. Maar de aardigheid is dat wij in verband met de wederkomst van Christus en dus in verband met het einde van de heerschappij van de wet, nee, niet de jure, maar wel de facto, dat wij in verband daarmee datzelfde probleem tegenkomen. Dat wil zeggen, er is een half jaar zoek. Of extra. Dat blijft problematisch. Maar er is een half jaar zoek. En dat weten wij, maar dit heeft met Exodus 12 natuurlijk niks te maken, maar wel met de eigenaardigheden van de dateringen van de Bijbel. Dat weten wij, omdat nadat in Openbaring 6 de 70ste week beschreven is, in die, dat concours hippiek noem ik het altijd, na die ruiters op die paarden enzovoorts, kom je bij de verduistering van zon en maan en sterren terecht en dus aan het einde van de 70ste week van Daniel. Waarom dat dus is, dat, ja, sorry, daar hebben we het vanavond niet over. Maar dan kom je aan het eind van de 70ste week van Daniel terecht. Het volgende hoofdstuk is Openbaring hoofdstuk 7. En daar wordt dan vermeld dat vanaf die tijd dan toch die verdrukking nog enigszins wordt uitgesteld, want die moet nog over alle volken komen. En die wordt enigszins uitgesteld omdat er eerst nog 144.000 zendelingen geregeld moeten worden. Jehovah's getuigen die het evangelie moeten prediken. Ik zeg het altijd graag zo, ik vind het leuk. Dat moet nog gebeuren. Uit alle 12 geslachten van Israël. Kortom, dat neemt nog enige tijd, maar dat wordt daar beschreven. En dan gaat de verhaal verder met hoe dat was na het eind van de 70ste week. Want dan krijg je, dat waren die zegelen die geopend werden. Er waren er nog maar 6 geopend, dan breng je aan het eind van de 70ste week. En dan krijg je openbaring 8. Als ik het niet goed zeg, roept er wel iemand dat het niet klopt. Dan krijg je openbaring 8. En dan begint met het 7e zegel dat geopend moet worden. Dat is de laatste van de hele reeks. En dan staat er weer een stilzwijgen in de hemel van omtrent een half uur. Het is een half uur stil in het visioen. Want het is een visioen natuurlijk, hè? Dat begrijp je toch, hè? Dus waar staat dat voor, dat halve ding? En zo. En de aardigheid is dat wij zaten al met een halve daar. Iets problematisch met een halve. En dat zat hem in dat verschijnsel dat wij weliswaar enige malen in de Bijbel lezen, nou vele malen in de Bijbel lezen, over een periode van 7 gevolgd door 33... waarbij 7 staat voor de 7 jaren van de 70ste week van Daniël. Maar wanneer die cijfers gegeven worden via de regeerperiode van David, heet het 2 keer 7 jaren en 33 jaren, maar het heet ook 2 keer 7,5 jaar en 33 jaren. Zodat degenen die niet willen, die willen geloven, die zeggen, kijk, dat is tegenstrijdig in de Bijbel. Want daar staat 7 en 33 en daar staat 7,5 en 33. En dan denk ik altijd, ja, dat is zo opmerkelijk en zo voor de hand liggend, dat het kennelijk ook niet de bedoeling was dat er exact hetzelfde zou gestaan hebben. Niemand heeft het kloppend willen maken. Dat vind ik meer een beter bewijs voor het feit dat het het woord van God is. Dan dat al die cijfers altijd maar kloppen. Zelfs op het eerste gezicht. Want vervolgens moet ik u zeggen dat het voor die gegevens als zodanig geen bal uitmaakt. Of het staat 7,5 jaar of 7. Want die jaren moeten toch gerekend worden vanaf de eerste Nissan van dat jaar. En als het is 7 en 33, dan had het ook kunnen zijn 7,5 en 33. Maar als die 33 jaar ook gerekend moeten worden van 1 Nissan, valt het halve jaar dus weg. In het cijfer. Zo werkt dat. Het komt vaker voor. Je hebt een regeerperiode van, hoe heet die man, die wordt ook weggelaten. Bijvoorbeeld van Jechonia wordt weggelaten. Ja, waarom ook niet? De man heeft maar 3 maanden geregeerd. Er was er trouwens nog een die maar 3 maanden geregeerd heeft. Het zit in de opsomming niet. Want dat jaar is tevens het eerste regeringsjaar van zijn opvolger. Snap u? Dus of er nou 7 staat of 7,5 en 33, maakt historisch niks uit. Het komt op hetzelfde neer. Omdat het toch teruggerekend moet worden van 1 Nissan tot 1 Nissan. Maar waarom staat het er? Waarom wordt er dit halve jaar bij vermeld? Wat is het dan mee? En mijn punt is dat het profetisch, dat halve jaar, dat zit dus na de 70ste week van Daniël. En als je een openbaring leest over direct na de 70ste week van Daniël, staat er met een stilzwijgen in de hemel van een half uur. Van halve dus. Je bent daar een halve kwijt, om een of andere reden. En mijn conclusie is, ik weet het is een conclusie, het staat nergens expliciet. Het is een conclusie, ja, maar zo werkt studie, hè? Ik zeg het nog maar een keer eens. Zo werkt studie. Je vergelijkt je materiaal, je trekt je conclusies uit. Mijn conclusie is dat bij die gelegenheid, het eind van de 70ste week, alsnog die nummering van de maanden wordt teruggebracht naar het origineel. Dat wil zeggen, de eerste wordt weer de 7e, logischerwijze de 7e wordt weer de 1e, zodat je een half jaar krijgt wat er nooit geweest is. Hebben die nog? Zeg ik iets geks? Ik kan het wel verklaren, dat betekent ongeveer dit. Ik zeg ongeveer omdat het ding zelf Ja, dan moet ik meer tijd voor uitrekken om dat te beargumenteren. Maar bespreking van Exodus 12 is daar niet de echte aanleiding toe, denk ik. Maar stel nou dat de Heer officieel verschijnt op de Olijfberg op de 10e van de eerste maand. De datum waarop men het paaslam in huis moet nemen. Aan het eind van de 70e week van Daniël. Waarom niet? Ja, waarom wel? Omdat het eind van de 69e week van Daniël inderdaad ook die datum was. De 10e van de eerste maand. Palmpasen. De intocht in Jeruzalem, zogenaamd. Dus de 10e van de eerste maand. Staat ook niet expliciet, moet je ook uitrekenen. Het was zoveel dagen voor Pasen, enzovoorts. Kun je allemaal nagaan in de Bijbel. Maar goed, maar als de Heer dan komt op de 10e van de eerste maand en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, die zal zo scheuren enzovoort, dan zal, als je dat halve jaar ineens weghaalt, omdat het eind van de 70e week is, dan wordt die maand, die eerste maand, alsnog weer de 7e, maar op de 10e van de 7e maand, ja, dat is Grote Verzondag. Heb u dat? Ik vind hem wel aardig, eigenlijk. Een half jaar verschoven. Ik heb er nog een paar in gedacht, maar ik ga ze maar niet vertellen, denk ik, nu. Maar waar het maar om gaat, is dat hier iets gedaan wordt met een tijdrekening. En blijkbaar wordt dat later weer teruggezet. Die verschoven tijdrekening die geldt in de dagen waarin Israël leeft onder, dan wel vasthoudt aan de wet. Daar zijn dingen die bij elkaar horen en ze liggen niet bij elkaar. Want als dat paaslam komt, moet het Grote Verzondag zijn, maar het is geen Grote Verzondag. Dat ligt ergens anders. Heb je dat? Er zit verschil tussen. Er is scheiding gemaakt, laat ik het van langs een andere route zeggen. Er zit een half jaar verschil tussen de koning Mozes en de priester Aaron. En priesterschap en koningschap zijn onder de wet inderdaad van elkaar gescheiden. Berusten ook bij een verschillende stam. Maar komen pas bij elkaar onder het nieuwe verbond. Want dan krijgt men van doen met een koning en hoge priester. Maar dan na de ordening van Melchizedek. Daar is onder de wet geen plaats voor, want onder de wet is koningschap en priesterschap gescheiden. En het wordt er staat in de wet. En het is bovendien geïllustreerd in het half jaar verschil tussen Mozes en Aaron. Heb je die nog? Het is ook hetzelfde verschil als tussen Johannes de Doper en Jezus. Want Jezus, ik met opzet gebruik ik nou even de titel niet, het gaat mij uitdrukkelijk om hem als mens. Al is het dan wat lang na kerstfeest dat ik dit doe, maar hij werd geboren hier op aarde als de erfgenaam van de troon, de kroonpretendent uit het huis van David. Althans onder de Joden, in Jeruzalem of in Judea, of hoe dat maar heten mag, de koning. Maar een half jaar daarvoor werd Johannes de Doper geboren, die geacht wordt op een of andere wijze familie te zijn, dat dan weer wel, maar dan toch wel weer uit een heel andere stam. Want Johannes de Doper was een priester. Staat dat ergens? Nee, staat nergens, maar deze conclusie is makkelijk genoeg. Zijn vader was priester. Dat is erfrecht nog eenmaal. Hè? Niet alleen uit Levi, maar hij deed priestelijke dienst in de tijd, Zacharias in de tempel enzovoort. Dus Johannes de Doper werd geboren daadwerkelijk als priester. Maar tussen de priester Johannes de Doper en Jezus de koning zat een half jaar verschil. En daar gaat het om. Het gaat over dingen die onder het oude verbond en onder de wet absoluut niet bij elkaar kunnen komen. Ze zijn van elkaar gescheiden. Want het blijft natuurlijk wel aardig dat wij er nu, ik doe natuurlijk veel te lang over, Althans, sommigen zullen dat vinden, dat weet ik. Nou, je doet natuurlijk veel te lang over dit onderwerp. Maar ja, de aardigheid ervan is, je vroeg of laat loop je er toch tegenop en vraag je af, hoe zit het dan en waarom is dat dan uit elkaar? Wat is nou de zaak? Waarom moest dat nou zo nodig? Want makkelijk is het niet. Tenminste, dat niet rigoureus 100% is omgezet, want de Joden blijven nog steeds volhouden dat het nieuwe jaar als zodanig, het burgerlijke jaar van de Joodse jaar, niet maandtelling, maar jaartelling, begint op de eerste van wat inmiddels sinds Exodus 12 de zevende maand is, sinds de verschuiving. Het was de eerste, maar het is verschoven. Dat wil zeggen, ze houden de oude jaartelling in stand, maar de maandentelling en de indeling van de kalender enzovoorts, die is aan de hand van Exodus 12 vers 1. En twee, wat er verder volgt. Ik bedoel, dit is inconsequent. Je hangt een jaarkalender, bijvoorbeeld je hangt een verjaardagskalender op, en die begint natuurlijk bij maand nummer 1 tot en met 12. En 1 Nisan, en 10 Nisan, paaslam in huis nemen, 14 Nisan, paaslam eten, 15 tot en met 21 Nisan, feest van ongezuurde broden, bijgenaamd feest van Pascha, en zo wordt 12 maanden. Maar als je de zesde maand gehad hebt en je begint met de zevende, krijgt het jaar een ander nummer. Sloot aan. Dus je loopt er elk jaar tegenop eigenlijk. Tegen dat probleem. Wat is er aan de hand? En mijn boodschap aan de Joden die het zouden vragen is dit. Dingen komen zo niet bij elkaar. Als je zo doorgaat onder de wet, komt het niet goed. Het komt pas bij elkaar weer zoals het hoort. Koningschap en priesterschap horen namelijk bij elkaar. Dat is onder alle volkeren altijd zo geweest, ook in de Bijbel, maar daarbuiten ook. Alleen onder Israël, en eigenlijk moet ik zeggen alleen onder degenen die onder de wet leven, is dat niet het geval. Die hebben daar een aparte functie voor. En dat komt niet goed. Ik weet het, wij hebben in Nederland scheiding van kerk en staat. Ik zal er niet tegen protesteren. Maar op enige afstand moet ik u zeggen dat het eigenlijk dat het helemaal niet kan natuurlijk. We hebben toch geen twee levens. Dat heeft men bedacht, dat we twee levens hebben. Zo van, we hebben een politiek leven, maken deel uit van de polis, van de stad, van het koninkrijk, de samenleving enzovoort. En verder zijn we ook enigszins religieus of geloven in God, maar dat heeft er niks mee te maken. En dat moet je eigenlijk praktiseren binnenskamers, het liefst. Zodat we er niks van merken. Dat is scheiding tussen staat en kerk. Het voordeel daarvan voor ons is dat het ons dus vrijheid geeft tot op zekere hoogte om te doen wat we willen. En dat de staat zich niet bemoeit met wat wij geloven. Bemoeit zich trouwens wel met wat wij erover te vertellen hebben, hoor. Want dat idee van meningsuiting en vrijheid daarvan, dat weet u, dat is... ik zal u niet meer lastig vallen met dit soort dingen. Maar het blijft problematisch. Maar het hoort niet zo. En als straks de Heer komt en zijn koninkrijk opricht, u denkt toch niet dat het dan scheiding is van kerk en staat? Hij is de staat en hij is de kerk. Want er is geen verschil tussen. En onder Israël was het ook niet. En waar populair gezegd, ik moet toch iemand noemen, waar de Calvinisten voorstander zijn van de zogeheten theocratie, zouden ze tegenstanders moeten zijn van de scheiding tussen kerk en staat. Of ze dat zijn, weet ik niet, ik heb geen flauw idee. Maar de binding die men in sommige kringen heeft met het Nederlandse koningshuis van Oranje-Nassau, laat zich echt niet verklaren door het gedrag van de hoofdpersonen uit die familie in de volgorde van... Dat wil u niet weten, toch? Hoe dat echt zit? Als het gewone mensen waren geweest, dan waren ze stuk voor stuk geëxcommuniceerd geworden en de kerk uitgegooid. Absoluut. Nee, ik zeg niks lelijks over zo. Het zijn zondaren zoals u en ik. op dat gebied. En verder hebben ze veel grotere verantwoordelijkheid dan u en ik. Dus we moeten het er maar bij laten. Maar ik probeer alleen maar te zeggen dat de relatie die men in sommige kringen dan toch met dat huis heeft, onder het motto God, Nederland en Oranje, weet u wel, dat dat niet berust op wat voor mensen dat zijn, maar berust op het grondprincipe dat kerk en staat inderdaad één geheel zouden moeten zijn. En dat is ook zo. En meer heb ik daar niet over te zeggen. Want per slot, wij leven in een bedeling waarin de Heer zelf ook geen enkel belang erbij heeft om die dingen aan elkaar te koppelen en om wat hij gescheiden heeft alsnog weer samen te voegen. Hij heeft het losgelaten. Maar het neemt niet weg dat er nog steeds die principes zijn. En wij in een gebroken wereld leven, jawel. Maar de principes zijn deze. Zie? Het hoofd van de mensheid, dat is in ieder geval de Heer Jezus Christus, die niet alleen leiding geeft aan de samenleving als zodanig, maar die ook leiding geeft aan de dienst van God. En daarom is Jezus Christus de koning en hoge priester, maar niet onder de wet. Daarom heet het ook uitdrukkelijk naar de ordening van Melchizedek. Want onder de wet zijn die dingen gescheiden en je kan het zelfs aan je kalender zien. Ja, moet je wel goed opletten. Maar zo zit dat, hè. Kortom, er zijn twee cycli tegelijkertijd gaande. De een via de oude route van de normale maandnummering. En er is een andere route, die is buiten de orde, waarbij de maanden van het jaar een half jaar verschoven zijn. Loopt niet synchroon. En dus de tragiek eigenlijk van de wet. Het gaat buiten de realiteit om. Dat is in het algemeen zo, voor de wet. Kan namelijk helemaal niet. En dat is ook wat de bedoeling was, dat gedemonstreerd zou worden. Dat het wel een leuk idee is, als een mens nou maar regels heeft, komt elke dag voorbij. Ik heb vandaag ook weer gehoord, niet dat ik de hele dag de radio of de televisie aan heb, integendeel, maar je kan hem niet aanzetten of je hoort het weer. Daar moesten regels voor zijn, heb ik vandaag, ik weet niet meer waarvoor, heb ik gemist. Maar het moet geregeld worden, er moeten wetten voor zijn, er moet enzovoort. Ja, gaat echt niet werken. Kan helemaal niet. Wet lost die problemen niet op. Dat is een waan waar mensen mee rondlopen, dat je met een wetgeving het een en ander geregeld kunt krijgen. Dat is echt niet zo. U kent toch het begrip burgerlijke ongehoorzaamheid? Heb ik lang niet meer van gehoord. Burgerlijke ongehoorzaamheid, kent u toch? Als wij allemaal besluiten om er ons niks van aan te trekken, wat moet dan zo'n wet? Maakt ons niet uit. En als die wet namelijk wel werkt, en voor zover die wel werkt, komt dat omdat wij de onderdanen voldoende moreel besef hebben om er een beetje rekening mee te houden. Met andere woorden, het zaakje draait alleen. De hele samenleving draait op dat morele besef. Op normen en waarden van het individu. En niet op die wet. Want zonder die normen en waarden kun je met die wet namelijk niks beginnen. En wij zitten in een halfslachtig systeem natuurlijk. En daarom werkt het op termijn ook niet. Nou, dat is wat geïllustreerd wordt hier. Dingen gaan uit elkaar lopen. Zie? Nou ja, terug naar Exodus 12. Dit was lang genoeg, denk ik. Terug naar Exodus 12. Dezezelfde maand was dus ooit de zevende, maar wordt vanaf nu de eerste, waarmee men dus een half jaar zoek maakt of overdoet, en dan raad je aan tent zoek, hoe je dat maar hebben wil. Dezezelfde maand zal u niet de eerste, want hoofd is ons woord eerste, resh, eerste, zal de hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Voor alle duidelijkheid en misschien ten overvloede, officieel. Begrijp me goed, dit is wat ik nu ga zeggen, is alleen officieel. Zo. In de praktijk nooit. Officieel, de kalender is een maandkalender, zoals alle volkeren altijd gehad hebben. De Mohammedaanse trouwens nu nog. En de maand is de periode van de maan. Daarom heet hij ook zo. Dus de maand begint bij nieuwe maan. Dan zeg je, hey, nieuwe maan, dit is dag nummer 1. En als het toevallig ook nog de eerste maand van het jaar is, is het nieuwjaarsdag. 1 Nisan, als je deze maand neemt. 1 Aviv. En er zijn hele verhalen over, die komt u, als u dit gaat nazoeken, komt u het gegarandeerd tegen, dat onder de Joden dan er iemand op de berg ging staan, of aan de, weet ik helemaal, aan de, op de Olijfberg of de Tempelberg, weet ik veel, en ging kijken of er al een nieuwe maan, maansikkel, een nieuwe maan is met zo'n streepje alleen maar van de maan, zo'n half cirkeltje, weet, zo'n nieuwe maan. Hè. Dan, als die er dan is, en als die dan ziet, hey, nou weten we, het is vandaag, en dan weten ze welke datum is, en dan moet het afgekondigd worden, vandaag begint de nieuwe maan. Hebben ze ook feest, komt in de Bijbel menigmaal voor, het feest van de nieuwe maan, dat is de nieuwe maand, enzovoorts. En 14 dagen later is het dan dus volle maan. En 14 dagen later is het weer nieuwe maan. Of zoiets. Je komt er alleen niet mee uit. Want dat is niet tot op de dag nauwkeurig. Die maancyclus. En daarom klopt het nooit helemaal. Ik had trouwens moeten zeggen 15 is het nieuwe maan. Maar het hangt er een beetje vanaf hoe dat precies zit. Want zo'n hele maancyclus duurt pak en beet 30 dagen. Dat is 4 weken plus nog 2 dagen. Maar als je maanden rekent van elk 30 dagen, dan kom je tekort. Kom je niet uit. Vandaar dat wij een kalender hebben van maanden met 30 dagen en dan weer 31 dagen en dan weer 30, dan weer 31 en dan weer 31. Ineens een van 28. Dan wel 29 dit jaar, om een geklungel is dat. Om die maanden maar gelijk te laten lopen. 12 maanden moet gelijk vallen met één zonnecyclus. Dat gaat namelijk eigenlijk niet, want de maancycli van nieuwe maan naar nieuwe maan vallen niet gelijk met de zonnecyclus. Vandaar dat men het heeft over maanjaren en zonnejaren, dat is niet gelijk. Heb je dat nog? Maar officieel, zeg maar dan, ja, dan gaat er zo'n Jood, die moet dan, dat is priestelijke aangelegenheid, die moet dan gaan kijken of het al nieuwe maan wordt. En als het een nieuwe maan wordt, ja, dan weten ze hoe laat het is, welke datum het is, en dan kunnen ze de feesten regelen. En naar het schijnt, dat lijkt me ook tamelijk zeker trouwens, naar het schijnt, bijna al die, niet alle, maar bijna alle megalithische bouwwerken ter wereld. Ik heb het niet over de piramide nu, maar wel over Stonehenge en dat soort dingen. Zijn te beschouwen als observatoria. Dat wil zeggen als waarnemingsposten van de sterrenhemel om te kunnen bepalen niet maar wanneer de nieuwe maan begint, maar, want dat is niet zo moeilijk en dus ook niet zo kritisch, maar wel om te kunnen bepalen wanneer het jaar om is en wanneer de zonnecyclus om is, om te zorgen dat de seizoenen gelijk lopen met de namen van de maanden en de data die daarop vermeld zijn. Want je kan wel zeggen, op de zoveelste van die maand hebben wij het oogstfeest, maar het wordt toch vervelend als dat op een gegeven moment midden in de winter valt. Welke oogst dan? Want de dag na Pinkster, staat in de Bijbel, de dag na Pinkster begint de oogst. Sanderendaags na de Sabbat, staat in de Bijbel. Jawel, maar als je een maandjaar hebt en loopt niet gelijk met het zonnejaar, dan verschuift hij en op een gegeven moment valt je oogstfeest dus in januari. Nou, dan valt er niks te oogsten. En hoezo zou je eerstelingengarf offeren? Er zijn geen eerstelingengarven. Er is helemaal niks. Dus het is van belang dat als je je traditie in stand wil houden, dat je goed bijhoudt wanneer het nieuwe jaar begint. En dat heeft men dus ook gedaan. Maar welk volk zou er nou meer belang bij gehad hebben dan Israël om zulke observatoria te bouwen? Met zulke vaste voorschriften met betrekking tot de eigen cultuur en de inrichting van de kalender. Het zijn dus inderdaad belangrijke dingen. Maar dat men dat echt deed, dat is onzin. Kijken wanneer die nieuwe maan begint. Want in de eerste plaats, dat kan je uitrekenen. Het hoeft niet op de dag, maar ook op uur nauwkeurig is dat uit te rekenen. Dat komt men van ouds heel goed. Men kan ook zonsverduisteringen, maansverduisteringen uitrekenen. Dus zeker uitrekenen wanneer het weer nieuwe maan is. Dus dat was dan ook weer nergens voor nodig. Maar ik zeg u dit omdat het iets van doen heeft met de berekening van ons Pasen. Want officieel vieren wij Pasen op de eerste dag der week, de eerste zondag. Na de eerste volle maan in de lente, na 21 maart. Dus, hoe kom je bij die volle maan? Nou, het idee is dat volle maan de 15e van de, of de 14e, de 15e is van de maand. Want nieuwe maan, ja, dat is de eerste dag van de maand, dag nummer 1. En dan 14 dagen later, op de 15e, is het dan dus volle maan. En aangezien dat Pasen, zoals wij het vieren, het feest is van de eerstelingen, gaat op de zondag daaraan volgend, vieren wij dus Pasen op de zondag volgend op de eerste volle maan in de lente. Met andere woorden, wij houden ons strikt aan de Bijbelse voorschriften ten aangaande. Vooropgesteld dat je beseft dat strikt genomen wij niet het Pasen vieren. Wij vieren het offer van de eerstelingengarf. Op de eerste dag der week na de Pascha, of na de, sorry, eerste dag der week na de Sabbat, gedurende het zevendaagse week van Pascha. Volstrekt in overeenstemming met de Bijbel. Hetgeen opmerkelijk is, omdat de Joden zelf het nooit zo correct gedaan hebben, voor zover wij weten. Ja, apart, maar het is in stand gebleven. De Joden zelf doen het op een andere manier, en die ligt er enigszins de hand mee. Vreemd genoeg, maar het is zo. Maar je moet er iets van weten. Aan de 10e deze maand nemen een ieder een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. En dat naar de huizen der vaderen staat erbij, maar indien een huis te klein is voor een lam. Want een lam, dat is nogal... Ja, dat is. Ja. Dit, een lam is gewoon een schaap, hoor. Het is dat u dat weet, hè. Niet zo'n klein beestje. Zo'n beestje, weet je, met die. Ik heb heel mooie verhalen altijd gehoord. Over we moesten op de 10e zo'n lammetje in huis nemen. Er was zo'n leuk speelkameraadje voor de kindertjes in huis. En dan moesten ze aan de avond voor de 14e moest dat dier geslacht worden. Dus ook triest toch voor zo'n huisgenootje. Zo'n leuk beestje enzovoort. En in de eerste plaats heeft men dan niet goed gelezen. Want lam en lamsvlees, dat gaat niet over het vlees van die pasgeboren lammetjes. Het zijn echt volwassen beesten. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats, dat wij zo kleinzielig doen over dieren. Ja, dat moet van de dierenbescherming. En hoe heet die juffrouw ook alweer die in die Tweede Kamer zit? Daar moet het ook van. Tieme. Ze zegt, zeg maar, Marianne zegt zo, zoiets. Hè? Maar toen maar, daar moet het van. Maar voor de rest, in de oudheid en waar men wat dichter bij de natuur staat dan wij, heeft men daar heus geen problemen mee, hoor. Echt niet. Het is onze afwijking. Maar die maar even te zijn. Maar op de 10e nemen men een lam in huis. Dan blijft het 4 dagen bij het huis. Dat wil zeggen, de lammeren gaan gewoonlijk mee met de kudde, de wei in of de heide op of de woestijn in waar ze maar te eten krijgen enzovoort. Maar hier moet er 1 op de 10e afgezonderd worden van de kudde, dat is het eigenlijk. En daarna wordt hij, zodat hij uitdrukkelijk bij het huis hoort, als inderdaad behorend tot de huishouding als zodanig, dat is het idee. En op de avond van de 14e zou je geslacht moeten worden. Maar ja, als je maar een gezin hebt met alleen pa en moe, dat is meestal opa en omoe dan. Ja, één lam, dat is wel een beetje erg veel te eten. Dat krijg je niet op. Maar ja, als het een huis is met 19 kinderen, of eruit 12 dan, en een dochter, dan schiet het alweer aardig op. toch? Maar het idee was, er staat hier nou, dat er van dat lam echt helemaal niks zou overblijven. Men moest, er staat ergens, er staat, men zou rekening houden naar het lam. Dat wil zeggen, indien een huis te klein is voor een heel lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste, want de naaste is gewoon de buurman, hè. Het is niet iemand die in Timbuktu woont, of in Syrië. Oh, dat is te ver, Griekenland dan, vooruit. Oh nee, Turkije is tegenwoordig populair. Nou ja, laat me zitten. Naast is de buurman, de naastaanshuis, naar het getal der zielen, dat wil zeggen naar het getal der mensen uiteraard. En ieder nadat hij eten kan, gij zult rekening maken, die bedoel ik, gij zult rekening maken naar het lam. Je moet het een beetje uitkennen, want de bedoeling was dat er niks van zou overblijven. Het was alleen voor de Israëlieten bestemd en het zou gegeten worden en voorkomen verdwijnen. Op de 10e van die maand. Verder wordt er niks over vermeld. En, maar ik heb u wel eens verteld toch hoe dat zit met die. Ik heb mijn lijstje, maar ik kijk er maar niet in. Maar de 10e van die eerste maand komen we 40 jaar, exact 40 jaar later weer tegen. U weet, ze waren 40 jaar in de woestijn. En exact 40 jaar later, op de 10e van de eerste maand, trokken de Israëlieten door de Jordaan officieel het heilige land binnen bij Gilgal. Dat staat er uitdrukkelijk. Dat is dus niet voor niks. En zoals ik daar straks al zei, de 10e van de eerste maand was ook de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat wil zeggen, was de dag waarop de Heer zijn opwachting maakte voor Jeruzalem en zei tegen Jeruzalem: och, of gij ook nog in deze uw dag. Maar welke dag was het dan? De 10e van de eerste maand, dat kun je uitrekenen. En daarmee de verjaardag van de eerste paasviering in de zin van het in huis nemen van het paaslam. Maar het paaslam, zegt 1 Korinthe 5, is een type van Christus. En men zou op die dag van de zogeheten intocht in Jeruzalem, zou men de Heer in huis nemen. Dat zou tot hun vrede dienen. Maar dat deden ze niet. Want wij hebben het verhaal verbasterd, waarschijnlijk in de kinderbijbel, ik weet niet waar, maar we hebben het verbasterd. Want in de praktijk was het zo dat de Messias in Jeruzalem die dag helemaal niet welkom was. En dat de feestelijke optocht ook inderdaad niet verder kwam dan de Olijfberg. En dat zodra de Heer de stad binnenkwam, begon hij in de tempel de vloer aan te vegen. Waar hij het maar mee deed, zal ik maar zeggen. U weet wel, de zogeheten tempelreiniging. Als u vond dat ik het een beetje gek zei, de vloer aan te vegen, moet u zeggen, staat in de Bijbel ook gek hoor, tempelreiniging. Want toen was het toch een zootje geworden, nadat de Heer de tempel gereinigd had. Alle tafels omgekeerd en zo. Toch? Hoezo feest? En trouwens, op die dag, en voordat hij naar binnen ging in Jeruzalem, zei hij, je zal niet steen op steen gelaten, Jeruzalem zal verwoest worden. En door de vijanden vertreden worden, en wat het maar was. Lees het maar naast, staat gewoon in die Bijbel. Zo. Maar het was wel de 10e van die maand, die dag. En als je het narekent, moet het de laatste dag geweest zijn van de 69 weken van Daniël. Vandaar dat ik veronderstel dat de 70ste week van Daniël ook eindigt op een 10e van de eerste maand. Daar heb ik nog een paar redenen voor, maar dat doet er nou niet toe. Misschien dat de datum nog vaker voorkomt, maar dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Niettemin, men zou een volkomen lam hebben, vers 5, van het mannelijk geslacht, een jaar oud, wel eens een lam gezien van een jaar oud. Dat is een ordinair schaap hoor, compleet volgroeid, ja, echt wel. Een mannetje van een jaar oud, een ram dus. Van de schapen of van de geitenbokken, dat kan ook nog, dan heb je dus gewoon bok. Zult gij het nemen, in ieder geval van het klein vee. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. Dat is dus net voor volle maan, hè? Daar komt het op neer. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. Daar heb ik het al over gehad met u, geloof ik. Want tussen twee avonden, tussen de avond. Aan het eind van de dag, dat is het gewoon, hè. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. Ik weet niet of het u bekend is, maar we hebben daar één woord voor de zijposten en de bovendorpel, alles bij elkaar. Dat heet namelijk de deur. Want ik vind het ook wel eens nuttig om nog eens een keer te zeggen dat het woord deur niet van toepassing is op de plank in het gat, maar gaat over het gat zelf. De opening. De opening. En in concreto kan dat alleen nog maar zijn de deurposten en de bovendorpel. Misschien de drempel ook mee, maar dat is de deur. Dat is ook zo omdat je daar deur kunt, hè? Je moet het woord kennen. Je moet deur. Ja, wij zeggen je moet er door. En dat zeggen de Engelsen ook, hè? Je moet er door. En door de deur. En doorheen het gat. En je moet er strijken aan de deur. Ja, dat kan nou eenmaal niet aan het gat. Dus wordt het de omgeving daarvan. Dus dat worden de post en de bovendorpel. Dat is het idee gewoon. Moeilijker is het niet. Het gaat om die woorden die een beetje in onze taal verschoven zijn. Maar het is duidelijk waar het over gaat. De deur wordt gemarkeerd daarmee. Er komt een teken aan. Dat is belangrijk. U weet hoe het was, hè? Het wordt hierna natuurlijk ook vermeld. Het idee is dat er... Het wordt heel plastisch voorgesteld dat er die engel daar voorbij komt. Men noemt het de verderfengel. Vooruit. Dat er een engel aan die deuren voorbij gaat om alle eerstgeborenen te doden in de huizen, behalve daar waar dat bloed aan de deur is, want als de engel dat bloed ziet, gaat hij die deur voorbij. Dat is een zeer plastische voorstelling van zaken, waarvoor vriendelijk dank, want dat kan je tenminste gebruiken voor het vernelbord. Ja, je kunt het uittekenen, je kunt het naar kijken, dat bedoel ik maar. Hè. Het maakt daarmee indruk en dat is ook er de bedoeling van. Maar dat is maar de helft van het verhaal eigenlijk. Want de essentie is natuurlijk dat vervolgens, daarna, die Israëlieten door die deur uittrekken. Ik bedoel, die deur wordt verder vrijgegeven. En als hierna de uittocht plaatsvindt, dan gaan ze dus allemaal diezelfde deur uit. Die deur met het bloed eraan. Ja, aan de posten, maar dat heb ik nu net uitgelegd. Hè. Je kunt dus gewoon zeggen, het bloed aan de deur. Diezelfde deur. De symboliek daarvan is ook een heel eenvoudige. Want ik was ook niet van plan daar uitgebreid bij stil te staan. De symboliek is een heel eenvoudige. Bloed is nou eenmaal leven. En daarom is het ook een uitbeelding van leven, typologisch. Ik bedoel, letterlijk is het ook leven, hè? Ik bedoel, als je je bloed kwijt bent, dan ben je dood. Is makkelijk zat. En als je bloed krijgt, krijg je leven. Dat is de zin van bloedtransfusie. Krijg het leven van een ander, eigenlijk, medegedeeld. Dus niet voor niks dat de Bijbel daar toch wat vraagtekens bij zet. Bij een dergelijke procedure. Maar dat ook maar even terzijde. Maar het is leven. Vandaar dat je vindt dat dingen met bloed besprenkeld worden. Wij bijvoorbeeld worden besprenkeld met het bloed van Christus, staat er. En dat betekent dat we zijn leven ontvangen. Toch? En als zijn bloed ons reinigt, is het ook inderdaad het leven. Of moet ik zeggen, de levende Christus. Of het leven van Christus, dat ons reinigt, zoals bloed nou eenmaal ook een reinigende functie heeft. Dat wil zeggen, dat is wat bloed doet. Behalve dat het natuurlijk een voedende functie heeft, dus aanvoerende functie, heeft het een afvoerende, namelijk een reinigende functie, dat is het. Je krijgt eerst de SRV-man aan de deur en daarna komt de vuilniswagen. Dat is het ongeveer. Het leven wordt aangevuurd, levensmiddelen heet het dan. Alimentatie heet het, maar dan in Italië. Hè? Maar goed, dan worden levensmiddelen aangereikt enzovoort. En daarna komt de vuilniswagen langs, of wat het maar was wat er langs komt. En die komt het afval weer ophalen. En dat is wat je bloed doet in je lichaam, feitelijk. Bovendien bepaalt het ook nog onderweg wat als afval beschouwd moet worden en wat niet. En wat aangevoerd moet worden en wat afgevoerd moet worden. En dat is wat eigenlijk wat Christus doet in ons. Maar het is wat ons bloed doet in onze natuurlijke lichamen. Dat is wat het is. En als hier het bloed van het paaslam gestreken wordt aan de deur, wordt die deur dus een levende deur. Dit is symboliek. Zo werkt dat. Het wordt een levende deur. Want de deur heeft het leven ontvangen van het paaslam. En als het paaslam Christus is, en dat is zo, want er staat expliciet in de Bijbel, ik bedoel zwart op wit in de Bijbel, wat zei ik, 1 Korinthe 5 geloof ik, hè? Want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Namelijk Christus, zo laten we dan feest vieren, enzovoorts. In ongezuurde broden, der oprechtheid en waarheid. Of hoe het er maar precies staat, u kunt het allemaal vinden. 1 Korinthe 5. Kortom, die deur heeft het leven gekregen van het paaslam. Het is dus de levende deur. En wat dat voorstelt, staat bijna expliciet in de Bijbel. Dus die is al heel makkelijk. Want de Christus zegt, ik ben de deur. Dank u, Johannes 10. Dat is in verband met ik ben de goede herder, enzovoorts. En de goede herder gaat in door de deur. En voor hem doet de deur wachter open. En daarin zegt hij, en ik ben de deur. Het is symboliek. Hij is degene die door de deur gaat, maar hij is ook de deur. Dat kan allemaal. Hij is de weg namelijk. De ware levende weg. De verse levende weg. En zo zijn er nog wat meer van die schriftplaatsen. Hij is de deur. Dat wil zeggen, dat is de poort naar de vrijheid. De deur die leidt uit de slavernij van Egypte naar de vrijheid. Zij het dan die van de woestijn aanvankelijk, maar uiteindelijk toch de vrijheid van het beloofde land enzovoorts. Men moet door die deur. En die deur is dus gewoon een beeld van opstanding uit de dood. Die deur is dat. De Heer zei, ik ben de deur, maar hij zei ook, ik heb de sleutel van de hel en de dood. Wat strikt genomen hetzelfde is. En nog op een andere manier staat er, dat hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En dat is ook hetzelfde. Zie? En de psalm zegt, psalm 118, dat voor hem de poort, de deur der gerechtigheid is opengedaan. En dat hij erdoor ging. Want dat is nog steeds hetzelfde. Het is de weg van dood en opstanding. In het algemeen. En meer in het bijzonder. Een opstanding als eersteling, als eerstgeborene. Want binnen die context krijgen we deze hele geschiedenis te lezen. Zie? En het mag dan zijn dat het lam gestorven is. Of de ram of de bok of hoe die maar heet. Er mag dan zijn dat hij gestorven is, maar niettemin leeft hij gewoon voort. En geeft bovendien leven en levenskracht aan degenen die aan hem deel hebben. Via de paasmaaltijd, de Pesachviering, sederavond heet het trouwens, bij gelegenheid. En het bekrachtigt hen om inderdaad die weg van de verlossing te gaan. Maar die weg is ook door het lam feitelijk bepaald. En dat is waar het hier over gaat. En het idee van een weg, een route, een deur, een doorgang van bloed. Ja, dat krijgen we later ook ingesteld in verband met Grote Verzoendag. En die is van de 10e van die andere eerste maand. Van de 10e van de 7e maand inmiddels. Grote Verzoendag, waarbij het bloed van stieren en bokken, heet het. Met de termen gebruik ik dan maar uit Hebreeën hoofdstuk 9. Waarbij het bloed van stieren en bokken gesprenkeld werd. Op de hele route de tabernakel in. Door de deur, door het heilige, door het voorhangsel. Tot voor en tot op de Ark des Verbonds, namelijk tot op het verzoendeksel. En in, dat is Hebreeën die het aanhaalt, in Hebreeën 9, nee, het is Leviticus 16 geloof ik. Als ik me goed herinner hoor, want ik zit er vaak naast. Hè. Maar, hè, klopt dat? Grote verzoendeksel. Maar daarna Hebreeën 10 zegt, wij hebben een hoge priester die voor ons is ingegaan, laat ons dan ingaan op die verse nieuwe en levende. Dat had er kunnen staan bloedigen. Dat was het namelijk. Maar het wordt meteen geïnterpreteerd, vertaald als het ware, verse levende weg die hij ons heeft ingewijd door zijn bloed feitelijk, hè? Tot achter het voorhangsel. Dat door zijn vlees staat er. Maar goed, ik wilde daar niet op ingaan. Maar het is wat de hoge priester, niemand anders, wat de hoge priester moest doen, volgens de voorschriften, op Grote Verzoendag. Dat bloed sprenkelen op de hele weg. Door deur en voorhangsel. Tot in het heiligdom zelf. Misschien ook nog door de poort eerst, dat weet ik uit mijn hoofd niet. Maar het beeld aan zich moet duidelijk zijn. Het gaat om een levende weg. En die levende weg is Christus ook hoogst persoonlijk. Het is zijn bloed, het is zijn leven. En daarom is er onder de hemel geen andere naam gegeven, heet dat, waardoor wij moeten zalig worden, zei Petrus, ik meen in Handelingen 4.
Johannes 14 zegt heel mooi van, ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Ja. Ja, en die woorden die grijpen als het ware vooruit op die van Hebreeën hoofdstuk 10. De weg, de waarheid, leven heet later een verse en levende weg. En daarmee is het ook het ware heiligdom waarin gegaan wordt. Dan heb je al die drie woorden weer bij elkaar, feitelijk. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over, alleen hier is het nog nieuw. En hier wordt het demonstratief allemaal gedaan. Dat gedoe met, we moeten straks vluchten, we hebben haast enzovoort. En nee, niet gaan slapen van tevoren, zodat je fit bent op je reis. Nee, uitgebreid, moet de maaltijd bereid worden enzovoort. Je mag niet eens zitten bij het eten ervan, er moet staande gebeuren namelijk. Dat staat hierna ook, enzovoort. En het gebeurt is allemaal heel demonstratief. Maar het is vanwege de symboliek die daarachter steekt. Hè. De verlossing uit de slavernij van de wereld vindt plaats via de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Want hij is die weg naar de vrijheid. De ware en levende weg. Bovendien, hij is de eerstgeborene bij uitstek. Zie je? En waar hij zijn leven gegeven heeft, gestorven is enzovoort, daar zijn wij vrij van dat oordeel. Daar komt het tot neer. Daar gaat de verderfengel voorbij. En vandaar dat Johannes 3 dan zegt, ja, wie gelooft, die komt niet in het oordeel. Die is niet in het oordeel. Want hij gelooft in de naam van de enige geboren zoon van God enzovoort. Bij Exodus 12 vers 7 waren wij. Zij zullen van het bloed nemen en strijken het. Het bloed namelijk aan de beide zijposten en aan de bovendorpel. Aan de huizen in welke zij het eten zullen. In de huizen in welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht. Dat wil zeggen zo tegen zonsondergang. Dat is tussen de avonden. Niet tussen de middag, maar tussen de avond is dat. Hè? Zou men het dier slachten. Het vlees bereiden, dan wordt het inmiddels de nacht dat men het eet. Het wordt wel een ladertje. Zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht. Aan het vuur gebraden. Met ongezuurde broden. En zij zullen het met bittere saus eten. En gij zult daarvan niet rauw eten. Ook geenszins in water gezoden. Maar aan het vuur gebraden. Zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Lijkt mij niet de gebruikelijke wijze. Überhaupt niet. Om vlees te bereiden. Het dier gaat in zijn geheel. Met alles erop en eraan. En ook erin, trouwens. Gaat aan het vuur. Wordt geroosterd, dus feitelijk. Met zijn schenkelen en met zijn ingewand. In zijn geheel. Er wordt dus weinig werk van gemaakt, om zo te zeggen. Later vind je bij de algemene offers die in de Bijbel beschreven worden, in de eerste hoofdstukken van Leviticus, vind je uitgebreide instructies over het slachten en het toebereiden van die offers. Soms ook in verband met gewone maaltijden. Dit is ook tamelijk exceptioneel dus. Het is uitzonderlijk, de manier waarop. Maar dat hangt natuurlijk samen met het idee dat dat lam één zou blijven. Beschouwd wordt als een totaal. Want het is natuurlijk toch de uitbeelding van het lijden en de dood van de Heer Jezus. Al was het maar dat die bittere saus daarop wijst. Het gaat om bitterheid. Bitter is altijd een beeld van dood en lijden. Of andersom, lijden en dood. Zo u wilt. En aan het vuur, ja, vuur wordt in verband gebracht altijd in de Bijbel met oordeel. Dus doe maar. En dat is hier duidelijk aan de orde, want nogmaals, dit is niet de gebruikelijke manier waarop men vlees bereidt. De normale manier is eigenlijk altijd van oudsher koken. Dat doen wij alleen met de soep en zo. Maar zonder, dit is koken, dus zonder al dat vet en dergelijke. Hè? Maar hier is het compleet, geheel, in zijn eigen vet dus. Gij zult daarvan, gij zult het niet rauw eten, maar op deze wijze bereid. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen. Dus het is flink dooreten. Ja, maar een grote mag ook wel, hoor.
Een grote, ja.
Oké. Okay.
Ja, wie zegt de maat, hè?
Ja.
In Johannes wordt ook gerefereerd in hoofdstuk 19 naar het feit dat de schrift vervuld zal worden. Dat geen been van hem verbroken zal worden. Dat
ja.
Staat er ook over, toch?
Ja, die is twijfelachtig. Een hele uitdrukking. Van de Heer Jezus wordt gezegd dat inderdaad van hem geen been gebroken werd. Dat is Johannes 19. En dat dat in overeenstemming is met de schrift. Die zegt dat van hem geen been zou gebroken worden. Wat je erover kunt vinden is rechtstreeks over de Messias, zo dicht mogelijk daarbij, de uitspraken in enige psalmen. Maar daaruit zou je juist nou, zeker uit de vertaling, zou je concluderen dat zijn benen wel verbroken werden. Verbrijzeld of zo staat er dan. Ja. Alleen de commentatoren haasten zich om te zeggen dat dat niet de goede gedachte is. Het idee is dat die beenderen van elkaar gescheiden werden. Dat wil zeggen, het geraamte als zodanig. Ja, het is een onsmakelijke praat, mensen, maar sorry. Maar het geraamte als zodanig valt dus in de onderscheidene beenderen uiteen, maar de beenderen zelf blijven heel. Ze breken dus niet. En in de teksten waar sprake is van dat beenderen verbrijzeld worden, in de psalmen, had dat moeten zijn het gebeente. Dat wil zeggen, de verschillende beenderen worden van elkaar gescheiden. Anderen, maar ik hou me met die dingen gewoon niet bezig. Anderen zeggen, ja, het is eigenlijk de beschrijving van de kruisiging, want daarbij worden de beenderen als het ware van heen getrokken. Maar ja, ik verdiep me daar liever niet in. En dat soort dingen. Maar ja, je hebt er altijd die dat helemaal uitzoeken. Hoe dat gaat met een kruisiging en hoe een mens dan leidt en wat er dan precies met hem gebeurt en hoe dat allemaal gaat. En, ik weet dat liever niet. Maar men zegt dan worden de beenderen van een gescheiden. En zo'n soort uitdrukking vind je ook nog wel ergens in een of andere psalm. Maar voor zover de uitdrukking inderdaad betekent dat de botten als zodanig niet gebroken werden. En er staat daar zoals geschreven is, kom je inderdaad alleen maar terecht bij de voorschriften omtrent de diverse offers. Waaronder die van het paaslam. Daar mochten de beenderen niet van gebroken worden. En bovendien, ik ben er nog snel overheen gelezen, er stond in vers 5, gij zult een volkomen lam hebben. Hoezo zijn er dan ook onvolkomen lammeren? Ja, dat zijn die dieren waar wat aan mankeert. Ik bedoel, die beesten met 5 poten en zo. Zijn al, heb ik tenminste wel eens voorbij zien komen op televisie. Maar, en niet alleen daar trouwens. Maar omdat, en dat staat later ook in de Bijbel, men is geneigd om wat de mens zelf toch niet gebruiken kan, om dat dan maar te offeren. Vandaar dat ik altijd in de collecte geld krijg uit Noord-Korea. En allerlei vreemde munten en consumptiebonnen waar ik ook niks mee kan. Mensen vinden het ook zonde om het weg te gooien, want het schijnt waarde te hebben. Dus wat doen ze? Ik krijg het mee naar huis. Waarvoor vriendelijk dank. Maar toen maar weer. Wat moet je ermee? Ach, je geeft het aan de Heer, zo doe je dat dan. Nee, later lees je dat de Heer via de profeet zegt, ja, je offert mij wel en met de mond, je hebt wel een religieuze dienst, maar je offert mij dat wat je zelf, waar je zelf toch niks aan hebt. En inderdaad, het vee wat niet deugt of wat een ziekte heeft of wat weet ik veel, dat is wat gebeurt. En daarom heet het een volkomen lam. Natuurlijk. Kijk, natuurlijk is dat een uitbeelding van Christus die geacht werd volkomen volmaakt geweest te zijn. Ik weet het, maar het betekent natuurlijk ook dat als je aan de Heer wat geeft, dan geef je niet dat waar je zelf niks aan hebt, zal ik maar zeggen. Dat heeft niet zoveel zin. Per slot, de Heer heeft van ons niks nodig, zegt Paulus. Hij kan door mensenhanden niet gediend worden. Als ze hem dus toch wat zouden geven, is dat in hoge mate een symbolische aangelegenheid. En dan geef je hem dus het eerste, het beste. Vandaar de eerstelingen, de eerste vruchten. De eerste wordt geacht de beginsel mijner kracht te zijn, enzovoorts. Dat zou men geven en dus inderdaad waar het die offerdieren betreft, maar ook andere offers overigens, maar waar het de offerdieren betreft, heet het meteen volkomen. Dat verschijnsel doet zich trouwens ook voor bij het voorschrift over het offer, want zo noemt men dat, van de rode vaars. En dan gaat het over een volkomen rode vaars. En toen hebben de Joden ervan gemaakt, het beest moet dus volkomen rood zijn. Dus als wij er een tegenkomen met hier en daar toch een witte of zwarte haren tussen, dan komt hij niet in aanmerking voor de rode vaars. Dat is belangrijk, want als de Messias komt, meent men, de Joods, meent men dat men dan dat offer van die rode vaars moet regelen. En dus zorgt men dat men ergens een rode vaas achter de hand heeft naar het schijnt. Ik heb het ook maar van horen zeggen, dus of het waar is, weet ik niet. En wat men dan doet, ach, ik heb u wel eens verteld wat mijn vader deed als er een verkeerde veer zat in de duiven. In zijn, want die kweekt oud-Hollandse meeltjes, heette ze. Prachtige duif, als je het mij vraagt. Maar we moesten volgens voorschrift zoveel witte pennen in de vleugel hebben en zoveel in kleur. En als het aantal niet klopte of als er een veer verkeerd zat, dan werd hij er gewoon uitgetrokken. En dan was het beest alsnog beantwoorden alsnog aan de beschrijving. Je kunt er wat mee doen, hè? U weet wel, mijn mensen doen dat ook. Dat heet plastische chirurgie. Chirurgie heet het trouwens. Dat is iets duurder trouwens wel, maar... Maar zo gaan die dingen. En een volkomen rode vaas. Ik denk dat het een misverstand is dat het niet moet zijn een volkomen rode vaas, maar een volkomene rode vaas. Maar ik ben bang dat alleen de leraar Nederlands dat nog begrijpt, het verschil. Dat volkomen namelijk een bijvoeglijk naamwoord is en niet een bijwoord. Kortom, niet volkomen rood, maar een volkomen vaas, die rood is. Nee, ik leg het een andere keer. Dit is Nederlandse taal. Ik leg het wel niet. Niemand houdt er zich meer aan. Hè? Aan dit soort dingen. Aan het verschil tussen bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden. Maar toch, jij wel? Hou jij er wel? Ja, ik ook. Ja, het stoort mij vaak ook. Dan hebben ze het over een hele grote dit of dat. En ze bedoelen heel groot, maar niet heel, een hele grote. Maar een heel grote, en dat maakt alle verschil uit, hoor. Maar ja, als toch niemand het weet, maakt het ook al niks meer uit. Dat is het probleem. Iemand zei, die lui met die taalpuristen zijn, dat hoor ik onderweg hier naartoe, paraal. Taalpuristen zijn vervelende mensen, zei ze. Maar ik moet u zeggen, ik ben niet een taalpurist, maar het probleem van het geheel is dat de taal zodanig slecht gebruikt wordt dat men zich niet duidelijk meer weet uit te drukken. En dat het dus heel moeilijk wordt om nog in een paar woorden, liefst met zo weinig mogelijk woorden, een gedachte correct over te brengen. Dat is problematisch en daarom hebben we zoveel woorden nodig. Er wordt er zo verschrikkelijk veel gepraat. Want u weet, parat is Hebreeuws en dat betekent rondstrooien. Dat is een negatief begrip, dat doe je met vuilnis op. Parat, gepraat. Dat is wat we doen, omdat we onze taal niet meer fatsoenlijk beheersen. Maar een volkomen rode vaas, want daar ging het eigenlijk over, wil niet zeggen volkomen rood, maar het wil zeggen, het is een vaas die ook volkomen is. Net als dit paaslam, daar mag niks aan mankeren. Al was het maar omdat het een type is van de Heer Jezus Christus. De knecht des Heren, waarvan God zei, in hem heb ik al mijn welbehagen. Nee, dat staat in Jesaja. De nieuwtestamentische variant is, dit is mijn zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Maar de oorspronkelijke variant, is, dit is mijn knecht, die ik ondersteun, in wie ik al mijn welbehagen heb. Ik gok Jesaja 42, maar doe maar, de eerste verse, dacht ik. Maar de knecht, dat gaat over zijn leven, zijn in de eerste plaats hier op aarde. Zie? Kortom, volmaakt, volkomen. Nou, en zo verder. Er is nog iets geks aan de hand trouwens, want u zult misschien vragen. Dan weet ik niet of u dat nou nog vraagt zo laat op de avond. Maar u zou natuurlijk kunnen vragen waarom van een jaar oud. Dat is mijn eerste antwoord, dat weet ik ook niet. Dan zijn we daar af. En mijn tweede antwoord is, het woord voor jaar betekent eigenlijk alleen maar een deel. Want shana, dat is het jaar, dat is per definitie de helft. Ik ben even wat nadenken. Het heeft ook een getalswaarde eigenlijk in principe van 350. Dat is maar de helft wat 700 moet zijn. Shin en de nun zijn dat, is het wortel van dat woord. Het is ook het woord voor tand. Voor het verdelen in tweeën namelijk, dat is wat tanden doen. En iemand zei, maar daarom is het jaar ook in twee jaren verdeeld. En daar hebben we het aan het begin van de avond over gehad. Je hebt er twee soorten van. Eén beginnen bij de eerste maand, de andere beginnen bij de zevende maand. Maar het betekent gewoon een deel. In dit geval in de zin van een tijdsdeel. Maar het suggereert, het woord jaar, zeker als het over specifiek één jaar gaat, suggereert, dan moet er nog een ander zijn, want het is maar de helft. Het is maar een halve. Een gedeelte. Dat is wat het woord echt betekent. Dus een jaar oud, ja, het is maar een deel van het verhaal dus. En dat klopt ook wel, want wat er in het paaslam gedemonstreerd wordt, is ook maar een deel van het verhaal. Het gaat namelijk over de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling die uitliep op zijn totale vernietiging. En dat is ook wat met het paaslam gebeurt. En de rest van het verhaal, maar dat is het andere deel, is dat de kinderen Israëls die vervolgens van het paaslam eten, daardoor dus leven ontvangen. En daarnaast, maar het is feitelijk hetzelfde, het levende bloed van het paaslam vind je aan de deur, waardoor men leven ontvangt. En die beiden spreken dus feitelijk over opstanding. En dat is de andere kant van het verhaal. Hebben we dat nog? En anders, ach, laat maar zitten. Een schaap, een lam, dat mag ik niet zeggen natuurlijk, maar van 1 jaar oud, wil zeggen, het is niet meer een jong dier, want het wordt echt geacht volwassen te zijn. En aan zo'n volwassen leven te beginnen, meteen in dat jaar, en dat is het dan. Dus het is het inderdaad een volmaakt, volkomen volgroeid dier. Het wordt niet meer beschouwd als een jong dat nog wat worden moet, maar het wordt beschouwd als een dier dat inderdaad in de kracht van zijn leven gekomen is, enzovoorts. En zo was het van de Heer Jezus ook, van wie gezegd wordt, of door wie gezegd wordt, neem mij niet weg in het midden mijner jaren. Nee, waar dat staat, weten die broeders daar in de hoek. Ja. Ik ben even aan het nadenken. Ja, ik denk het ook. Maar... er zijn meerdere schriftplaatsen trouwens, en daar weet ik het niet zeker meer welke dat dan is. Maar... Toe maar. Waar waren wij? Gij zult niet over, zal niet overblijven tot de morgen, maar voor zoverre wat overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Het verdwijnt dus echt, het is alleen voor de kinderen Israëls en daarna is het hele paaslam zoek. Het is een aardige beschrijving van de Heer in onze tegenwoordige tijd, want hij was, hij heeft zijn werk gedaan, hij heeft leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht, hij heeft ons verlost en daarna is hij ook daadwerkelijk verdwenen. In de wereld, maar misschien vervel ik u nou, maar in de wereld is het nooit verder gekomen dan de passion, dan wel de passie, dan wel, hoe heet het ook alweer, passion, passion, zijn dood. En dat was het dan. En wij gedenken hem, maar het is gelukkig alweer heel lang geleden, dus we hebben daar geen last meer van. Hij is dood en dat was het dan, dat is historie. Maar ja, hij leeft wel natuurlijk. Al was het maar in zijn verloste volk. En dat zijn wij. Hoe is het lied ook alweer? My God is real.
He is so real to my soul today.
Die bedoel ik niet, maar de woorden zijn wel ongeveer gelijk. My God is real, real in my soul. Ja, we hebben een Nederlandse variant trouwens. Die heet Hij leeft, hij leeft. En hoe is die laatste regel? Hij leeft diep in mijn hart. Hij leeft, maar waar dan? Nou, in mij. En dat is het. Zo is het ook. En de andere variant is natuurlijk in de hemel zelf. In afwachting van en ter voorbereiding van uiteraard zijn terugkeer in heerlijkheid. Vanzelfsprekend. Maar ja, deze beelden, dat is iets anders wat ik u moet vertellen. Die symboliek over het algemeen, met name in de oud-testamentische geschiedenissen, is een van de grote methoden, werktuigen, waarmee gemeentelijke waarheid is vastgelegd in het Oude Testament. Ik bedoel dit, Natuurlijk zal in de toekomst Israël verlost worden na de 70ste week van Daniel, in de dagen van wat wij noemen de wederkomst van Christus, enzovoorts. Maar de Bijbelse letterlijke uitspraken, de profetische letterlijke uitspraken, gaan daarover. Maar voor zover je zoiets denkt terug te vinden in de oud-testamentische symboliek, moet ik u zeggen, dan gaat het daar niet over, maar gaat het over onze tegenwoordige bedeling, waarbij Israël als zodanig hier op aarde niet verlost wordt, maar waarin wel de gemeente tot stand komt. En die waarheid, die wordt dus niet expliciet vermeld, maar wordt vastgelegd in met name deze Bijbelse symboliek. En daar gaat het dus om. En dat is ook wel aardig wat ik nu zeg, want wat ik nu zei is dat je dus twee aspecten van één en hetzelfde ding hebt. Maar ja, nou ben ik weer aan het begin van de avond terechtgekomen. Je hebt namelijk twee van de verschillende jaarrekeningen en indelingen. Die in hoge mate parallel lopen, daar ben ik niet verder op ingegaan. Maar in hoge mate loopt het parallel. Dat wil zeggen de eerste maand en de zevende maand en de tweede maand en de achtste maand en de derde en de negende maand. Zou je er voorbeelden van kunnen noemen, daarom heb ik een mapje meegenomen. Maar ik hoop dat het me bespaard blijft deze keer. Maar dat is een parallel en in hoge mate is dat dan weer zo, omdat die een en dezelfde Bijbelse waarheid daadwerkelijk twee keer wordt toegepast. Dat wil zeggen, er zou een nieuw verbond komen door de Messias. Maar de eerste keer komt de Messias maar blijft verborgen of verbergt zich voor de wereld en doet een werk met name via de 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen, niet met betrekking tot een op te richten koninkrijk meteen. Althans, dat gebeurt niet. Het heeft van doen met het ontstaan van de roeping, de opbouw van de gemeente in onze dagen. En aan de andere kant, het verhaal over de komst van de Messias, die wisselwaardig hier op aarde zijn koninkrijk zou oprichten, de vervallen hut van David herstellen en de volkeren terug zou verzamelen en wat het maar was allemaal. En dat gebeurt uiteraard primair via Juda. Ik bedoel dus via de twee stammen van Israël. Omdat het over het koninkrijk gaat. En die twee dingen zijn parallel. Het is in principe hetzelfde. De Messias komt en hij doet zijn werk onder het nieuwe verbond, waarvan hij de middelaar is, de borgenmiddelaar. Dat is in allebei de gevallen gelijk. Maar het ene heeft betrekking op wat hij in het verborgene doet nu, en het andere heeft betrekking op wat hij in de toekomst zal doen in het openbaar. En dat is de reden waarom nogal wat profetieën, maar nou wijk ik natuurlijk ver uit buiten Exodus 12, waarom nogal wat profetieën onduidelijk geformuleerd zijn, naar onze maatstaven. Eén daarvan, en reden daarvoor is natuurlijk dat het vaak dichterlijke taal is, van literair hoog niveau. Daar moet je wat langer over nadenken om het te kunnen begrijpen en bovendien moet je van goede wil zijn. Dat is één ding. En dat gezegd hebbende zeg ik, nou ja, het is dikwijls zo dat die profetieën onduidelijk zijn, omdat ze niet duidelijker kunnen zijn, omdat ze tegelijkertijd spreken over de beide lijnen. Dat wil zeggen, over de dagen waarin dat koninkrijk in onze dagen nog verborgen is, en tegelijkertijd ook over de dagen waarin het koninkrijk zal openbaar worden. En dat is de reden waarom er inderdaad nogal wat discussie bestaat over de vraag, ja, dat staat nog maar in de Bijbel, maar gaat het nou hierover of gaat het daarover? En mijn traditionele antwoord is, sinds het mij heugt, over allebei. Dat zeg ik op voorhand. Wat overmoedig, maar over allebei. Dat wil zeggen, dat onderscheid wordt in het Oude Testament feitelijk niet gemaakt. Dat heb ik trouwens van huis uit in mijn evangelische traditie ook zo geleerd. Namelijk dat het Oude Testament geen onderscheid maakt tussen die twee verschillende bedelingen van de openbaring en de verbergen van het koninkrijk. Het wordt gewoon niet gezien, wordt als het ware overheen gekeken, want ja, dat was een verborgenheid en dus maakt het Oude Testament dat onderscheid niet. En als wij daarna vragen, gaat het over het een of het ander? Ja, dan moet je terug naar af en eerst weer vaststellen, het onderscheid wordt niet gemaakt. En gaat het dus over het een of het ander? Ja, dat hangt er vanaf. Waarschijnlijk over allebei. Maar in welke mate is afhankelijk van wat wij over een of het ander weten. Dan kunnen we het zien. En herkennen. Maar veel gaat over allebei. En dat maakt het misschien lastig. Aan de andere kant ook erg mooi. En als men het eenmaal door heeft dat dat zo is. Het is een heel eenvoudig beginsel. Dan wordt heel wat in de Bijbel ineens een heel stuk duidelijker. Nou ja, u weet toch hoe dat zit met die uitspraak van Petrus. Handelingen 4 geloof ik, die in gebed gaat. En die zegt, dat de volken woede en de natie in ijdelheid bedenken, zegt hij in zijn gebed, dat is Psalm 2 dat hij aanhaalt. En hij zegt, want in der waarheid zijn vergaderd Herodes en Pilatus, vertegenwoordigers van de Joden en van de heidenen, zijn in opstand tegen uw heilig kind Jezus. En hij past Psalm 2 dus toe, waar een woedende volk en bedenken de natie in ijdelheid, hij past Psalm 2 dus toe op onze dagen. Nou ja, op zijn dagen al. Terwijl het toch echt niet zo moeilijk is om te zien, als je Psalm 2 leest, dat het met name gaat over de wederkomst van Christus in heerlijkheid. Want er wordt meteen gekoppeld aan dat God zegt, ja, maar ik heb mijn koning gesteld en gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. En gij zult in stukken slaan, gelijk pottenbakkersvaten en al dat soort dingen meer. Kus de zoon opdat hij niet toorn en gij op de weg vergaat. Dan gaat het over de openbaring van het koninkrijk. Maar het punt is gewoon dat het was van toepassing aan het begin van onze bedeling. Het zal net zo goed van toepassing zijn bij het begin van de volgende. Dat wil zeggen na de opname van de gemeente. En dus in de dagen van de wederkomst van Christus. En waarschijnlijk in al tussenliggende tijd ook. Maar het gaat erom dat die momenten, die momentopname, die komen met elkaar overeen. Het is voor het een waar, het is voor het andere ook waar. Het gaat dubbel op. En dat is allemaal wat, nou ja, wat hier geïntroduceerd wordt, met name al in deze verschuiving van de kalender eigenlijk, enzovoort. Hè. En wat deze uittocht uitgaat, ik ben aan het eind van de avond, dus dan roep ik nog even wat voordat ik dat vergeet. Wat wij hier lezen is in vers 11, aldus nu zult gij het eten, uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voet en uw staf in uw hand. Men zou, ik weet niet hoe letterlijk je dat moet nemen, maar als je het uittekent, doe het dan alsjeblieft letterlijk. Hoe lastig dat is, want je hebt liever mes en vork in je hand dan een staf bij het eten. Zij het zo lastig namelijk. En staande is ook wat moeilijk. Misschien kun je wat bokken onder de tafel zetten of zo, een stempel eronder, dat die te omhoog komt. Weet ik veel. Maar wat beschreven wordt, is dat men eet, maar tegelijkertijd reisvaardig is. En dat men zich voorbereidt op een reis, op een vlucht uit Egypte, waarbij men achtervolgd zou worden enzovoorts. Maar u zou begrijpen dat het een uitbeelding is van de situatie aan het begin van onze bedeling, in verband met de dood en opstanding van Christus, en dus in verband met de positie van die eerste christenen. Dat is dus in Handelingen, in het boek Handelingen. En wat je daar vindt, inderdaad, is dat men eruit moet, hè? Dat men op reis moet, tamelijk letterlijk. En dat niet alleen Christus, maar ook de christenen feitelijk verdreven worden uit Jeruzalem. Oh nee, ze houden nog wel een paar jaar vol. Maar ze worden uitgedreven, al was het maar omdat Jeruzalem zelf verwoest zou worden, net als het Egypte hier. en de gelovigen zelf zijn onderweg geraakt. En zoals onze liederen getuigen, dus dan hoort hij toch iets van een ander. Wij zijn nog steeds onderweg in de woestijn, in een vijandige wereld. Af en toe dwarsgezeten door Amalekieten of wie het maar waren ook alweer. En we zijn onderweg naar het beloofde land. En op de vlucht. En wij leven uit die verlossing die tot stand gebracht is. En zelfs de meest ongelovigen die laten zich dat elke zondag nog voorhouden met de woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land hebt uitgeleid. En dat soort dingen meer. Hetgeen natuurlijk letterlijk volstrekte onzin is. Maar overdrachtelijk. Nou, je mag hopen dat het echt zo is. Maar daarmee wordt dus wel gezegd dat die hele exodus, die uitdrijving of verlossing uit Egypte, een uitbeelding is van de nieuwtestamentische tijd, de dood en opstanding van Christus en het ontstaan toen van, althans het begin, van de gemeente en van onze gemeentelijke bedeling die nog steeds voortduurt en we zijn nog steeds onderweg in de woestijn naar het beloofde land. Dat is wat het is. Ik weet wel dat men er nauwelijks in gelooft. Maar de aardigheid van deze dingen is dat traditie, dat is een eigenaardig ding. Traditie heb je in principe niks aan, traditie is dood, maar tegelijkertijd het bewaart wel het een en ander, het conserveert. Traditie fungeert als een museum. Je zou het niet meer weten, het is niet meer actueel, maar als je er oog voor hebt en enige moeite voor doet, kan je het allemaal nog terugvinden. Het ligt keurig verzameld. En dat is de aardigheid van tradities, nou eenmaal. En dus ook van al die feesten op de Hebreeuwse, dan wel Joodse kalender en zo verder. Je vindt het terug. En ook in de woorden, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Zo is het maar net. Want wij zijn verlost uit de slavernij van Egypte, want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Maar dat betekent dat we nog steeds in hopen zijn zalig geworden en onderweg zijn naar het beloofde land. Niettemin, onze verlossing berust op dat het oordeel aan ons voorbij gegaan is, berust op het verzoeningswerk, op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Wij komen daardoor niet in het oordeel, maar bovendien, wij worden gemaakt tot een gemeente van eerstgeborenen. En dat is wat uitgebeeld wordt in deze geschiedenis. En voor vandaag moeten we het daar dan weer bij laten. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor het voorrecht uw kinderen te zijn. Geboren te zijn uit u die ons verwekt hebt, die ons het leven geschonken hebt. En we danken u dat wij het oude niet meer hoeven rekenen, maar in tegendeel dat u ons gemaakt hebt tot nieuwe scheppingen in Christus levend, onder een nieuw verbond waarin koningschap en priesterschap berusten bij u, onze heiland, onze Heer, onze Meester. We danken u dat dat onze dagelijkse realiteit is. Dat we ons daadwerkelijk bewust mogen zijn van dat u ons verlost hebt uit de slavernij, uit het diensthuis, uit al die religieuze verplichtingen die geen enkel praktisch nut hadden. Maar dat we mogen leven en staan in de vrijheid om in die vrijheid u als onze verlosser en ook als onze levende God te dienen. Wij danken u dat u ons voedt met dat woord des levens. Dat we vanavond uw woord mochten openen. Aan de ene kant stil mogen staan bij die oude geschiedenissen. Aan de andere kant mogen zien hoe reeds zo lang geleden, duizenden jaren geleden, wij een uitbeelding vinden van de verlossing die aan ons geschied is. En daarom dragen we onszelf aan u op, Vader, dat we ons die verlossing bewust mogen zijn. Elke dag. Elke dag mogen leven in het bewustzijn te behoren tot uw volk. Een volk van eerstgeborenen, in de hemel opgeschreven en daarmee onderweg naar die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Daarom danken we u voor deze avond en vragen u dus, wees u ons nabij. En verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.